Goedemorgen luisteraars, bij deze nieuwe aflevering van het programma Satelliet, uw zondag voormiddagprogramma bij het aperitief. En ook Patrick is er uiteraard bij.
Goedemorgen Jan, goedemorgen gasten, over jullie gaan we het straks uitvoerig hebben. Maar eerst gaan wij zoals altijd trouwens starten geloof ik met een streepje muziek.
Inderdaad, het wordt goede muziek van Angelo Branduardi.
Four to four things, my father bought me a little white mouse.
Een lange plaats om mee te beginnen, maar ze loonde wel de moeite, denk ik. Dat was Angelo Branduardi. En we hebben nieuws en Patrick gaat ons het eerste bericht voorlezen.
Inderdaad, wij gaan starten zoals gewoonlijk met onze eerste berichten. Wij hebben een berichtje toegestuurd gekregen van het Comité voor Initiatiefgeheer van Maldenhem. En het betreft de verbroederingsfeesten in Ermont. En wij gaan even dit bericht naar voren brengen zoals wij het hier toegestuurd hebben gekregen. Zoals u reeds bekend hebben de verbroederingsfeesten dit jaar plaats te Ermont op vrijdag 29, zaterdag 30 april en zondag 1 mei. Vanuit Ermont krijgen wij de vraag tot een ruim aantal families om dit verbroederingsweekend aldaar door te gaan brengen. Het programma is vooral een kennismaking met Ermont en omgeving, en die omgeving dat is dan Parijs. Nu het vervoer dan. Wel nu, dat vervoer naar Ermont zou in hoofdzaak plaats hebben met eigen wagen. Het is duidelijk dat in een aantal auto's plaats zal zijn voor medereizigers, dus dat kan ook nog overeengekomen worden. Nu, die uitnodiging richt zich ook en vooral tot alle Maldenhemse families en ook families uit de omgeving. Dus laat ons zeggen het zendgebied van Saturnus Radio. Om tijdens dit weekend even contact te gaan nemen met families in Frankrijk, in Ermont. Het verblijf is dus bij gastfamilies en de onkosten beperken zich daarom enkel tot de reis naar Ermont. Een aantal auto's zouden de vrijdag namiddag rond 5 uur vertrekken, dus 5 uur in de namiddag, en andere de zaterdagmorgen. Als u geïnteresseerd bent of als u geïnteresseerden kent, dan kunt u hen hiervan verwittigen. En u weet, kunt u ook zelf niet mee. Graag dan een seintje aan Louis Timmerman en aan Geert De Baar, dus de heer Louis Timmerman van het Comité van Initiatief. En Geert De Baar, die is dan ook ergens betrokken ook bij het Groen Comité, meen ik wel. Inderdaad, want die mensen zijn reeds te gast geweest in dit programma. Dan de twee telefoonnummers. Voor Louis Timmerman is dat 71-16-08 en voor Geert De Baar 71-35-40. Oké, dat was dan het eerste bericht in verband met de verbroedering.
Ja, en het volgende bericht gaan we opfleuren met een klein fragmentje.
Kom, als je wilt, gaan wij nu naar de Gild en we gaan daar een pintje gaan pakken. Wij sluiten aan en zullen langs de wand als we gaan over zee daar wat laten. En dan rukken wij op met ons plan en de top.
Dat was een fragment uit de legende van Ronacar, het zangfeest van de Zonnepetjes en het jeugdkoor dat verleden jaar plaatsvond. Maar ook dit jaar gaan de Zonnepetjes zich niet ongemoeid laten, want ze gaan ook dit jaar weer een jaarlijks zangfeest houden. Dit dan vanavond in de Gilde, en dat vangt dan allemaal aan op 19:30. En voor ons is het nog een groot vraagteken, maar ik kan u wel vermelden dat ook de mensen van Satelliet zullen aanwezig zijn. En later in het programma zullen we daarop terugkomen. Zo, we hebben nog een derde nieuws gebeuren. En ook dat wordt opgefleurd met een klein fragmentje.
Zijn eminentie, de kardinaal van Stradone.
Dat al de heiligen uit de hemel ons mogen bijstaan.
Goed. Dat was dan een klein fragment uit een toneelvoorstelling. Inderdaad, het Mereltje staat weer op de planken hier te Maldegem. Het toneelleven te Maldegem viert hoogtij deze dagen. Van de 6 gezelschappen die onze gemeente rijk is, is het nu de beurt aan de toneelgroep van de Rijksbasisschool. Het betreft een komedie in 3 bedrijven van Raymond Vinci en Jean Valmy. Het stuk speelt zich af in het kasteel van een Franse adellijke familie. Midden een prachtig opgebouwd decor raken de verschillende personages al vlug verstrikt in dolle intriges die pas 3 uur later ontrafeld worden. Het stuk Ik ben er en blijf er is geen dijenkletser, zeker niet, maar wel een pareltje van fijne humor. Wij hebben het voor u bekeken en beluisterd, en dat hebt u daarnet reeds gehoord, en u hoort er ongetwijfeld nog meer over in een van onze volgende programma's. Wat ons betreft in ieder geval een aanrader. Aanrader. En dan nog even de data. Nu, gisteren is er dus gespeeld, maar er zijn nog 2 voorstellingen. Het is te zeggen volgende week, 22 en 23 april, om 19:30 in de feestzaal, ingang Katsweg. Zo, dat was dan het bericht omtrent dat toneel.
En daar gaat de telefoon, maar we hebben nog een laatste bericht. Gisteren werden de Saturnus-medewerkers overspoeld met gelukwensen. Inderdaad, u hebt het misschien wel gelezen in de krant. Radio Saturnus is met een 20-tal collega-radio's weerhouden door de commissie van niet-openbare radio's. We mogen dus voorlopig op onze beide oren slapen, wat echter niet betekent dat we op onze lauweren gaan rusten. Integendeel, het is steeds de bedoeling van STS Radio geweest om de programma's aan te passen en te verbeteren in functie van onze vele luisteraars. Radio Saturnus heeft vele tegenslagen gekend, vele hindernissen moeten overwinnen, maar heeft uiteindelijk de eerste slag mogen thuishalen in de lange, moeilijke, harde en administratieve technische strijd om het uiteindelijke doel te bereiken, de vergunning om binnen alle wettelijke mogelijkheden Maldegem en omstreken niet alleen goede en populaire muziek te brengen, maar bovenal ten dienste te staan van de bevolking. Mogen het een eerste positief teken zijn aan de wand en mogen Saturnus zijn vele luisteraars waardig blijven. Laat ons bij deze eveneens toe onze spijt ten overstaan van onze collega's die er helaas niet zullen bij zijn, uit te drukken. Ook zij beoogden wellicht het beste voor hun luisteraars. Maar ja, de Hoge Raad voor niet-openbare radio's heeft naar godsvrucht en vermogen de knoop doorgehakt. Leve Radio Saturnus. Zo, dat waren de berichten. En we gaan terug een stukje muziek draaien, vooraleer we overschakelen naar de mensen van de Blauwe Wereldketen. Zo, dat waren de eerste berichtjes en ook tevens de eerste plaatjes. En dat betekent dat wij toe zijn aan het interview voor vandaag. En dat worden dan de heren van de Blauwe Wereldketen. We verwelkomen de heer hoofdinspecteur, meneer Cornelis, en de inspecteur in spe, meneer Hoofd. De Blauwe Wereldketen, misschien een eerste vraag. Wat is dat nu juist? Welke organisatie is dat?
De Blauwe Wereldketen is een organisatie die zich inspant om zoveel mogelijk de dieren die overigens de gemeenten en ook over heel de wereld zijn verspreid, om deze in bescherming te nemen.
Ja, is dat een internationale organisatie of nationaal of een Maldegems organisatie?
Nee, de Blauwe Wereldketen is een internationale organisatie waar zeker reeds al een 10 à 12 landen aan aangesloten zijn.
En hoe is dat juist in België of in Maldegem ontstaan? Want ik geloof dat u zowel dus hoofdinspecteur bent van Oost-West als ook van Zeeuws-Vlaanderen.
Ja. Ja, het is ontstaan. Vroeger was er hier in de omgeving was er een hoofdinspecteur. En die man heeft op beroepsbezigheden zijn ontslag moeten indienen. En dan ben ik benoemd als hoofdinspecteur. En al zo ben ik hier in Maldegem en omgeving beginnen uitbreiden. Om toch zoveel mogelijk voor de dieren te kunnen doen.
Het is al van 1964, geloof ik, hè?
Ik werk voor de Blauwe Wereldketen sinds 1964.
Maar die organisatie is al veel vroeger ontstaan en Donald heeft mij daarnet verteld dat het ergens in Duitsland gesitueerd is. Er zou daar een zekere baron geweest zijn die tevens hondenfokker was en die dus een beetje aan de basis zou liggen van de Blauwe Wereldketen. Is dat zo?
Dat is
Ja, dat is zo, Jan. Maar de naam van die baron en zijn eigenlijke bezigheden, die zijn niet zo erg bekend hier in België.
Ja.
Maar die zou in feite dus voor West-Europa het bestaan en de aanvang gegeven hebben.
Mm-hmm. De blauwe wereldketen is wel in een paar jaar tijd, heeft veel bekendheid dus ingewonnen. Een paar jaar geleden was er nauwelijks nog sprake van, zeker in Maldegem. Maar de laatste jaren is daar veel aan veranderd, geloof ik. Hè?
Ja, er is veel verandering in gekomen. We hebben hier de laatste twee jaar in Maldegem een goede 1000 leden kunnen terug aanvaarden. En ook het ontstaan van een dierennoom hier in Maldegem, het zij dat het nog niet officieel is, heeft dan toch al menig bekendheid medegebracht.
Mm-hmm. Goed, wij vragen het niet aan de dieren, maar toch aan Pierre Kartner. Het was dan Pierre Kartner en vraag het aan de dieren, maar wij vragen het aan de heren van de Blauwe Wereldketen. Maar eerst nog eventjes iets tussen haakjes. Als de mensen willen telefoneren, moeten ze dat dan wel doen na de uitzending. Want het hebt voor ons wel enige problemen om de telefoon tijdens de uitzending op te nemen. Ik weet niet of het verband houdt met de RTT-verplichting om 50 maal te bellen per 2 maanden. In elk geval, de telefoon staat hier niet stil.
En zeker wil ik er nog aan toevoegen in verband met het verzoekprogramma van straks. Nog niet bellen, alsjeblieft.
Dat is wel iets vroeg, hè?
Dat is iets te vroeg. Goed, wij gaan verder met ons gesprek met de heren Luc en Donald. Mag jullie voornamen wel gebruiken, hoop ik. Ja, die dierenbescherming. Ik heb zo de indruk dat het een beetje is zoals met onze toneelgezelschappen hier in Maldegem. Er zijn er en er komen er steeds meer. Er is hier ook in Maldegem of in de streek een overvloed eigenlijk van verenigingen. Als ik even mag een paar namen noemen. We hebben daar de Brugse Dierenbescherming, Veeweide, de Nationale Raad voor Dierenbescherming, de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming en uiteraard dan ook de Blauwe Wereldketen. Nu, wij hebben al in een vroegere uitzending een keer de vraag gesteld, wat hebben deze verenigingen met elkaar gemeen en waarin verschillen zij met elkaar? Misschien hebben we nu de juiste man voor de microfoon om daar iets meer over te zeggen. Ze hebben alleszins allemaal het welzijn van dieren op het oog.
Over het algemeen worden de dieren op de eerste plaats door elke vereniging geacht om deze beschermd te worden. Maar over verschillende verenigingen, daar is de medewerking voor Blauwe Wereldketen nog niet definitief vastgesteld. Doch wij trachten met deze verenigingen ook een overeenkomst te bereiken op de eerste plaats om de dieren te beschermen. Eigenlijk het verschil tussen al deze verenigingen is niet zo groot, wel nemen de mensen ook de belangen van de dieren ter harte.
Is daar een vorm van samenwerking tussen die verenigingen?
Er is steeds een vorm van samenwerking, toch? Er is een voorstel ingediend om met al deze verenigingen tot één grote vereniging te komen, om dan ook beter de dieren te kunnen beschermen.
Uh-huh. Wat jullie ook al in ons weekblad Vrij Maldegem hebben naar voren gebracht, is dat de Blauwe Wereldketen niet kan genieten van subsidie.
Wij hebben momenteel van geen enkel overheid of dergelijke subsidie.
En hoe doen jullie dat dan om dan toch de nodige gelden bij elkaar te krijgen? Want ik denk dat zoiets dan toch wel veel geld vraagt.
Het kost enorm veel geld om al deze dingen samen te brengen. Maar het geld dat wij hier in de omgeving opnemen, het zij door ledenwerving, verkoop van propaganda of promotiemateriaal, zij kader kunnen zelf kleveren en dergelijks, eventueel een gift, die wordt hier op een bankrekening geplaatst en daardoor kunnen wij doen hetgeen we de nodig achten om de dieren in bescherming te nemen.
Goed, en ik denk dat we daarmee dan ook wel op ons centrale onderwerp zijn aanbeland, doen voor de dieren wat nodig geacht wordt om ervoor te doen. Ja, die dierenbescherming, dat bestrijkt zeer veel, geloof ik. Hè? Dus niet alleen het binnenbrengen van verloren honden, van honden waarvan de eigenaars op vakantie zijn, maar jullie gaan ook vaststellingen gaan doen. En waar er misdaden jegens de dieren gebeuren, daar grijpen jullie in, geloof ik. Kunt u daar misschien iets meer over vertellen?
Wij trachten door deze mensen waar, laat ons zeggen, eventueel een dier aan de keten nog ligt, om deze mensen tot verstand te brengen dat het niet meer zo hoort in een tijd van de eenzame kettinghond, die is voorbij. Ook het dier heeft zijn rechten.
Ja.
En wij trachten de mensen die nog met zulke omstandigheden voor de dag komen om deze tot betere gedachten te brengen door een volledige informatie te geven hoe en wat voor het dier moet gedaan worden.
Ik denk wel dat veel mensen, als ze een dier aanschaffen, wat voor dier het ook zei, dat ze wel niet goed weten waaraan ze beginnen. Dat ze dat meestal doen om hun kleine kinderens grieven in te willigen. En dat ze dat dan na een paar maanden of een paar jaar wel grondig beu zijn, dat beest.
Over het algemeen wordt een klein hondje of een klein poesje wordt het dan aangeschaft. Het zij als speelkameraad voor hun kinderen. Maar ook kleine hondjes die worden groot. En het zij, het is al meerdere malen gebeurd dat na een aantal maanden een hondje dat dan al een flink stuk gegroeid is, dan naar de kinderdeur beginnen gaan te bijten, ja. Omdat ze de kinderen aan de oren of aan de staart trekken en ook een dier heeft zijn gevoelens.
Ik geloof dat Jan het wel een beetje pessimistisch ziet, het beest beu zijn. Ik heb mijn kat al een jaar en ik ben ze nog altijd niet beu. Of het wederkerig is, dat weet ik niet.
Goed, maar die mensen zijn dus hun dier beu. Wat staat hen te doen? Toch niet achter straat gooien zoals
vaak gebeurt.
Meermaals gebeurt.
Het gebeurt vaak dat de mensen, wanneer ze een dier beu zijn, achter de straatwerk werpen of dat ze eventueel in de bossen worden achtergelaten. Maar dat raad ik u niet aan, want daarop, op deze overtredingen staan momenteel geweldig zware straffen. En wanneer er toch niet meer voor het dier kan gezorgd worden, dan raad ik de mensen aan om contact op te nemen met de blauwe wielketen. Die trachten dan wel een oplossing te vinden om eventueel dat dier bij andere mensen te plaatsen. Oftewel, nemen wij de zorg wel over.
Ja, Donald heeft daar ook al verteld in ons voorafgaande gesprekje, dat de dieren vaak beschouwd worden als een object en niet echt als een menselijk wezen of als een dier. Ik denk bijvoorbeeld nu aan de periode die voorbij is met die paaskuikentjes. Die worden dan als commercieel gedoe, dus veelvuldig verkocht aan kleine kinderen. Maar die leven meestal niet zodanig lang, geloof ik. Hè?
Over het algemeen leven die maar enkele uren. Er zijn er natuurlijk wel die goed verzorgd worden, die in een doosje onder de kachel worden gezet. Ja. Deze dieren die zijn gelukkig, die worden groot. Maar over het algemeen, wanneer de kinderen daarmee spelen, zijn deze diertjes vlug aan de kant.
Luc of Donald, wij spreken nu over mishandelen en verwaarlozen. Maar wat is dat eigenlijk, mishandelen en verwaarlozen? Stel nu iemand die op een appartement woont en daar een hond houdt en daar niet meer buiten komt in de week. Dat is eigenlijk een mishandeling, in zekere zin. Maar kunnen jullie daar ook iets aan doen? Of,
Ja, dat is geen directe mishandeling, Patrick. Maar het is een beperking van vrijheid van het dier. Uh-huh. Waardoor het dier niet alleen dus, zijn humeur zal door verslechten, maar ook zijn fysiek en zijn uitzicht. Dus als een ding de mensen een dier willen houden, moeten ze eerst en vooral begrijpen wat ze met dat dier kunnen doen, wat de mogelijkheden zijn. Uh-huh. Dus mensen die beperkte plaats hebben, zou ik niet aanraden van grote dieren te houden. Kunnen eventueel met dingen, met vogeltjes of met een kat. Er zijn bepaalde soorten van katten die wel geschikt zijn op een appartement.
Uh-huh. Nu, als algemene richtlijn, een hond, als mensen een hond hebben, moet die dagelijks verlucht worden? Gelucht worden?
Ja, gelucht worden. Een hond of een kat of een eender dier mogen we niet beschouwen zoals een ruimte die moet verlucht worden. Dat moet beweging hebben en in de frisse lucht natuurlijk zijn.
Ja.
Beweging in een gesloten ruimte is natuurlijk niet hetzelfde zoals de mee gaat wandelen.
Dus het beste is om met de hond dagelijks een uitstap te gaan maken.
Dagelijks een uitstap maken en beweging geven misschien, en frisse lucht.
Misschien ook goed voor de baas, hè?
Voor de begeleider. Zeer zeker, zeer zeker. En dan de poezen. Ten opzichte van katten heeft men vaak wel eens zo de neiging van och, laat ze maar lopen, die komen toch wel aan de bak. Is dat altijd zo? Is een kat werkelijk zo zelfstandig als vermoed wordt? Kun je een kat bijvoorbeeld 2 à 3 weken gewoon loslaten en op reis gaan?
Over het algemeen wordt beschouwd als dat een kat telkens, wanneer deze ook maar enigszins kan, dat ze de vrijheid kiest. Na een aantal dagen komt die kat wel weer. over het algemeen kan een kat ook heel makkelijk aan de kost komen. En daarom wordt ook gezegd dat een kat een vrij dier is. Een kat is daarom nog geen vrij dier, want een kat die wordt ook beschermd door dierbescherming. En wanneer deze dan door duivenmelk en dergelijks van de hokken wordt geschoten, ja, dan trekt de dierbescherming daar hardhandig tegenop.
Ja goed, de luisteraars die weten wellicht dat wij hier geen doekjes voor het bloeden hanteren. En als wij dingen constateren, dat wij dat dan ook wel eens durven zeggen. Zo heb ik onlangs gehoord hier in Maldenhem dat er een soort actie gevoerd is tegen de katten. Dat er inderdaad katten af en toe wel eens vergiftigd durven worden. Is daar iets tegen te doen?
Ja, er is iets tegen te doen. Wanneer we eventueel de dader die deze katten zou vergiftigen moesten kennen, dan kunnen wij daar ook tegen optreden. Maar wie gaat om zeggen, die of die persoon heeft die onze kat vergiftigd?
Ja, het is wel zo dat veel mensen dat niet belangrijk genoeg vinden om daarvoor hun buren aan te klagen, of om het zo te noemen. Hè?
Dat is eigenlijk wel een van de oorzaken, dat ze toch geneigd zijn om nog hun buren in bescherming te nemen tegenover zulke vreedheden.
Goed, ik denk dat we terug dan toe zijn aan muziek.
Aan de muziek. En ik geloof dat het een nummertje is van James Last op de draaitafel. Ja. Heel mooi, I Got You Babe. En dat waren dan wondermooie klanken van het orkest van James Last. Dat was een nummertje van Sonny and Cher, een heel stuk terug in de tijd. Goed, en dan verder hier over onze dieren en over de natuur. Want Donald, wij hadden het daarnet over het vergiftigen van poezen en zo. Maar dat gaat ook veel breder dan alleen maar het vergiftigen van een kat. Er wordt veel meer vergiftigd.
Ja, dat is zo, Patrick. Een mens die dat vergif legt, die heeft de bedoeling om katten te vergiftigen, dus kapot te maken. Maar die beseft niet dat hij onrechtstreeks ook de natuur vergiftigt. En zodoende zijn medemensen en zichzelf. Want de uitwerking van die vergif, dat stopt niet bij die poezen.
Ja, ja, ja. En dan nog in verband met poezen. Vele mensen weten eigenlijk niet wat mag en wat eigenlijk niet meer mag met hun dieren. Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld hun poes hele dagen door aan een band leggen aan ergens een stronk in de tuin. Niet met kwaad opzet, integendeel, want zij zeggen dan als die kat hier wegloopt en zij loopt over straat, dan heeft zij veel kans om overreden te worden. Daarom gaan wij ze maar van 's morgens aan de band leggen. Hoe denkt u over zo'n handelingen, die wel goed bedoeld zijn, maar eventueel wel...
Ik begrijp de bedoeling van de handeling van deze mensen. Die willen een dier op hun hof houden. Maar ik mag ook dan wel bij zeggen dat deze mensen niet beseffen dat een kat over de nodige ruimte moet beschikken om een vrije loop te laten. Want een kat is een roofdier van nature uit en... Dat is niet de bedoeling van die kat om hier of daar aan de volières of op duiven ook aan te zitten. En de dieren te vermoorden of dergelijks. Maar een kat heeft nodig van die bewegingsvrijheid. En niet van daar heel de dag aan een band te liggen. Het is wel, af en toe is het goed als je een kat... laten we zeggen, aan een band gelegd voor 1 of 2 uren, omdat ze de omgeving zou leren kennen. Uh-huh. En zodoende niet kan weglopen. Maar over het algemeen heeft een kat meer en meer bewegingsvrijheid nodig.
Ja. Uh-huh. Om nu de dingen concreet te stellen, mijn gebuur, het is gelukkig niet zo, die heeft bijvoorbeeld een hond en die mishandelt hem voortdurend en ik kan het niet meer zien. Ik ga bij u, meneer Cornelis of Luc, ik ga bij u, ik zeg, verdorie, mijn buur, dat moet daar gedaan zijn met zijn hond. Hè. Maar toch, ik wil ook een beetje de kerk in het midden houden, om figuurlijk te zeggen. Ik kom graag overeen met mijn buur. Is dat mogelijk om dus die aanklacht anoniem te doen, ten eerste? En wat gaan jullie concreet daartegen doen?
Die aanklacht anoniem, die kan bij ons gedaan worden. Dan, wij... vragen wel uw naam en adres, maar wanneer wij eventueel een klacht neerleggen bij de politie, dan wordt zeker uw naam niet vernoemd. En ook wordt er dan met uw gebuur eerst een gesprek gevoerd, wat kan en mag gedaan worden met die hond of eender welk dier dat mishandeld is. We trachten deze mensen tot betere gevoelens tegenover een dier te brengen. Want ook een dier heeft zijn rechten.
Ja. Dus jullie gaan niet direct bij politie of rijkswacht aankloppen. Jullie proberen wel eerst een compromis af te sluiten met die mensen.
Wij trachten tijdelijk eerst en vooral een akkoord te bereiken met de mensen waar een dier eventueel zou mishandeld zijn. Ook wordt er door ons een licht onderzoek ingesteld. Want wij nemen normaal niet alle klachten aan, want over het algemeen wordt er nog eens een klacht gedaan en dat gaat dan meer over burenruzie dan over de dieren.
Ja, waarschijnlijk
wel. En hoe reageren de mensen daar dan doorgaans op? Als je dan bij die mensen aan huis komt, zijn die inschikkelijk om hun gedrag tegenover hun dier te veranderen of hervallen ze na een tijdje?
Over het algemeen wordt door die mensen dan wel ingezien dat ook hun dier de nodige verzorging en dergelijks nodig heeft. Dat een dier niet moet mishandeld worden. U slaat uw kinderen toch ook niet aan de dag.
Mm-hmm. Ja, zoals Patrick reeds gezegd heeft, er gebeuren wel veel fouten door onwetendheid van de mensen uit.
Dat gebeurt over het algemeen het meest. Dat de mensen nog zelf niet beseffen wat en hoe wat er moet gedaan worden met een dier.
Donald, ik herinner mij zo'n maand of twee terug. Toen hebben wij hier eens erg van onze neus gemaakt. Je weet dan nog wel, het was in het programma Alle Gekheid op een Stokje. Jij had toen vernomen welke misdaden er eigenlijk gebeurden hier in de streek tegenover kippen, geloof ik. Wat was dat juist? Misschien kun je dat nog een keer kort schetsen en dan de vraag stellen, welke straffen staan eigenlijk op dergelijke handelingen, concreet?
Wel Patrick, dat was toen, zoals ik al vertelde, dat een persoon die kippen hield, en die kippen hadden een neiging om altijd hun eigen eieren te gaan opvreten. Uh-huh. Die persoon wilde dat verhinderen door die kippen de bek af te snijden. Dat wordt nog gedaan in die geval, maar dan wordt die bek natuurlijk door een vakman of met iemand die de zaak kent, alleen de punt van die bek weggenomen.
Ja.
En dat is niet pijnlijk voor die kip en dat verhindert ook niet voor het eten. Maar die had het werkelijk te ver gedreven. Hij had niet alleen de bek weggenomen, maar ook te ver gesneden, dus in het vlees en de wortel van de bek. Dat is juist hetzelfde zoals men zou vergelijken dat men zijn kind de nagelen van de vinger knipt, maar dan tot dan de eerste knoopjes.
Ja, ja. En is daar concreet dan iets tegen gebeurd, of is dat...
Wel, voor zover ik weet, is daar niets concreets tegen gebeurd, omdat dus de persoon niet gekend was door mij, nog door andere mensen.
Maar stel dat die persoon nu gekend zou worden, welke straffen kunnen daartegen uitgesproken worden?
Ja, wat gebeurt er concreet? Gaan jullie naar politie of rijkswacht, en wat doen die mensen dan? Vinden die mensen dat ook zo belangrijk om daar concreet mee bezig te zijn? Ik kan mij wel voorstellen dat de Maldegemse politie als ook de regionale rijkswacht hier, dat die wel veel dingen aan hun hoofd hebben. En misschien andere zaken, dat ze zijn verdorie, ja. Hey. Die mensen van de Blauwe Wereldketen, die komen hier zagen, om het misschien in hun woorden uit te drukken, over een hond of een kat die daaruit mishandeld wordt. Hechten die daar wel degelijk belang aan?
Wanneer dat de zaak ernstig genoeg wordt geacht door politie en ook door ons, dan hebben wij rechtstreeks goede medewerking met rijkswacht en met politie. Het hoeft nu niet alleen niet in Maldegem te zijn, maar ook over heel België wordt er redelijk goed meegewerkt met de Blauwe Wereldketen. En het contact tussen politie, rijkswacht en Blauwe Wereldketen, dat is op sommige plaatsen fantastisch, maar op andere plaatsen laat het nog wat de mensen te wensen over.
Ja, en dat kan zelfs gaan tot in de gerechtszaal, geloof ik, hè, die zaken?
Er worden over het algemeen, wanneer dat er een aanklacht door ons ingediend is, en deze wordt dan op PV, op procesverbaal, gesteld dat deze zaken voor de rechtbank komen, dat er geweldig zware straffen worden uitgesproken.
En hoe ver kan dat gaan, zo'n straf? Is dat een geldboete?
Er zijn geldboetes. Ik herinner me sommige waarvan een geldboete tot 75.000 frank.
Amai.
Tot 75.000 frank, plus de dieren die aangeslagen worden. Het waren toen zijn tiental koeien, twee paarden, enkele schapen en een geit. En ook deze dieren werden verbeurd verklaard.
Dat is misschien ook iets dat wij hier wel een beetje zijn toch iets minder besproken hebben. We hebben het altijd gehad over huisdieren. Maar dus ook de grotere dieren, zoals koeien, paarden en zo, die vallen ook onder jullie toezicht dan?
Die vallen zeker onder ons toezicht en dat wordt dan ook ergens wel een oogje in het oog gehouden. Nochtans, de dieren die in de wei staan, die hebben over het algemeen een goede voedingsbron aan de wei, wanneer als de wei ook enigszins verzorgd is. Daarom komen we even terug op natuurbescherming. Een wei dient om afgegraasd te worden, die dient dan ook niet om uit de grond gestampt te worden door de dieren, om toch nog maar enkele wortels te kunnen vinden voor voeding.
Goed, we gaan terug muziek draaien, geloof ik, hè? Dat waren dan John en Vangelis met hun prachtige Are Here You Now. Er is nog één aspect niet aan bod gekomen, of vaag aan bod gekomen. En dat is in verband met die vakanties. Het is weer bijna de tijd om aan de grote trek te beginnen, aan de grote vakantie. En dan worden de dieren liever wel een probleem, geloof ik. Hè? We hebben dan de jaarlijkse vaststelling dat de dieren gewoon dus op straat gegooid worden. Langs de autostrade vastgebonden, weet ik allemaal, hè. Wat daar concreet tegen gebeurt, die straffen, dat hebt u al verteld, hè. Maar wat kunnen de mensen nu als alternatief stellen?
Ik zou de mensen aanraden, wanneer ze op vakantie gaan en hun dier niet mee kunnen of mogen nemen, om dan toch maar contact op te nemen met eender welk dierenasiel dat dan toch tijdens hun vakantie ook voor hun dier zorgt. Het is echt niet zo kostelijk om een dier daar voor een bepaalde tijd onder te brengen. En ik raad toch de mensen aan om hier de nodige tijdens hun vakantie de nodige verzorging te geven. U mag steeds contact opnemen met de Blauwe Wereldketen op de afdeling Maldegem of eender waar, telkens wanneer u contact opneemt, u zal dan wel enig adres krijgen in uw omgeving om toch uw dier te kunnen onderbrengen.
Dat is misschien ook wel eens dat de mensen afschrikt, dat zij veronderstellen dat dat, laten we zeggen, stukken van mensen kost om een dier gedurende een veertiental dagen bij jullie achter te laten. Misschien een keer een paar cijfers geven, want we hebben dat daarnet besproken en dat valt, naar mijn idee, echt wel mee, die prijzen.
Dat valt erg mee, want laat ons zeggen, een klein huisdier, dat kan gaan van 50 tot 100 frank per dag. Dan al een redelijk grote hond, voorstel maar een grote hond of dergelijk, dan kan dat gaan tot 150 frank per dag. En dat vind ik dan toch wel niet zo duur, wanneer u begrijpt als de dieren dan toch tweemaal gevoederd worden, dat wanneer het minimum 2 uur met die dieren gewandeld wordt, en dat dan ook nog tijdens die wandeling in hokken moeten gepoetst en dergelijks worden.
Als we dat vergelijken met andere instellingen, privé-kennels bijvoorbeeld, dan ligt dat wel stukken duurder bij die privé-vereniging, geloof ik. Hè?
Over het algemeen, een privé-instelling die vraagt minimum het dubbele. Ja.
En valt dat dan verschil waar te nemen in hun verzorging ofzo? Of waarin zit dat verschil dan? Nee. Of is er geen verschil?
Er is geen verschil in die verzorging. Bij ons is er geen verschil tegenover die duurdere kennels waar u die dieren kunt brengen. Wel is er bij ons maar het verschil dat wij nog niet over die hypermoderne hokken beschikken, maar dat toch de dieren bij ons een goede verzorging krijgen. En dat is volgens mij wel de oorzaak.
Ja, het verschil ligt misschien, om het iets cru uit te drukken, in de doelstellingen. Hè? Als je de Blauwe Wereldketen bekijkt, zij doen het wel, mijn inziens, in de eerste plaats om de dieren te helpen en dus om de dieren in die vakantieperiode misschien ook een vakantieperiode te gunnen. Wat het bij die andere verenigingen misschien juist om het commerciële te doen gaat, dus om eraan te verdienen, om het zwart op wit te zetten.
Dat is het idee. Om daar bij die andere verenigingen of die privaatkennels, om daar toch maar zoveel mogelijk het geld uit te kloppen.
Ja.
wees dan ook wel gezegd dat wij hier niet alle groeperingen over dezelfde kam willen scheren.
Nee, uiteraard.
Dus wij bedoelen niet met hetgeen we daarnet zeiden dat alle andere verenigingen per definitie geldkloppers of geldjagers zijn. Hè. Dat moet wel duidelijk gesteld worden. Maar om nu op die helden terug te keren, ondanks die lage prijzen, of niet tegenstaande die lage prijzen die jullie vragen, hebben jullie toch wel geld nodig. Hoe kunnen de mensen jullie eventueel steunen als zij dat willen doen?
De mensen kunnen ons in de eerste plaats steunen door lid te worden van de Blauwe Wereldketen van Dierbescherming dan. Voor mensen onder de 18 jaar bedraagt die som 50 franken. Volwassenen personen boven de 18, die betalen 200 frank per jaar. U kan steunend lid worden voor 500 franken en dan ook effectief of eerlid aan 1000 franken.
En de Blauwe Wereldketen heeft zich wel tamelijk verdienstelijk getoond. U hebt ons verteld dat in het anderhalf jaar of in een anderhalf jaar u reeds 1200 dieren hebt geplaatst.
Ja.
Dat is toch wel een. Is dat een pluim verdient, geloof ik?
Ik denk wel dat wij dat de dieren die door ons geplaatst zijn, dat die momenteel allemaal over een goed tehuis beschikken. Want op al deze dieren heb ik nog maar eentje moeten terughalen. Dat te wensen qua verzorging overliep.
Dus die worden nadien ook nog gevolgd, die dieren?
Wij controleren nog steeds als dieren. Bij ons worden de dieren ook contractueel geplaatst. En wij houden ons het recht om die dieren naderhand toch nog te controleren.
Het is ook wel soms wel voordelig ook voor de mensen dat zij in dierenasielen soms dieren kunnen op de kop tikken die werkelijk de moeite zijn.
Ja, Patrick, er zijn soms heel mooie en werkelijk dieren met een stamboom of dus de nodige papieren erbij te verkrijgen bij de Blauwe Wereldketen. Uh-huh. Ook heel mooie kleinere dieren zijn er te krijgen en dat kost werkelijk zeer weinig om de dieren over te nemen.
En hoe zit het voor het ogenblik? Is het aanbod aan dieren groter dan de vraag of is het omgekeerd?
Momenteel loopt het nou een beetje stabiel. Ik zou zeggen, momenteel hebben wij geen beschikking over dieren. Ik heb wel aanvraag, maar momenteel beschik ik niet om de nodige dieren, over de nodige dieren om deze mensen te kunnen voldoen. Dus dan krijg ik contact op te nemen met verscheiden van onze noodasielen om daar toch terug aan een bepaald dier te geraken om deze mensen dan ook voldoening te kunnen schenken.
Jammer dus voor de mensen, maar uiteindelijk dan toch wel goed voor het dier, want hoe minder dieren er eigenlijk in een verplicht verblijf zitten, om het dan toch zomaar te noemen,
hoe beter. We kunnen misschien de mensen of de luisteraars in de toekomst ook verwijzen naar het programma Zoeklicht. Als er daar dus een aanbod is van dieren, zal dat ook eens via dit programma dus aan de luisteraar bekendbaar gemaakt worden. Dus hou de oren gespitst zaterdag voormiddag. Goed, dat was even nog een klein beetje sluikreclame voor een van mijn andere programma's. Moet ik er wel bij vertellen. Ja Patrick, we gaan nog een klein stukje muziek draaien en dan
blijven we ons weer op de dokterdiensten. Afscheid te nemen geloof ik.
We kunnen misschien al de heren bedanken voor hun aanwezigheid hier. Dit was dan meneer Cornelis, Luc Cornelis, Donald Hoofd, respectievelijk hoofdinspecteur en inspecteur in spe. Dus Donald, doe je best. En je wordt heel vlug wel inspecteur, want wij kennen je heel goed. Niet alleen van de Blauwe Wereldketen, maar ook van andere zaken. Goed, bedankt in mijn naam en naam
bedankt
van Saturnus.
In mijn naam en ook in naam, denk ik, van alle onmondige dieren.
Goed. En tot later, en u weet het dus, meneer Cornelis, u kunt altijd terecht in het programma Zoeklicht. Nog een klein stukje muziek van Julio Iglesias.
Goed, en dan de eindtune die is net gestart. Dat betekent tijd om afscheid te nemen, maar vooraleer we dat doen dan toch nog even onze doktersdiensten. Van zaterdagmorgen 16 april om 8 uur tot maandagmorgen 18 april om 8 uur weer is dokter De Lille van dienst. Groepspraktijk, gidsennaam, telefoon 050 71 40 41. En dan de apotheekdienst van zaterdagmiddag 16 april tot volgende zaterdagmiddag 23 april. Apotheek van Kleinput in Adegem. En het telefoonnummer al daar is 050 170 24 20. En dan staat hier ook verpleging aan huis. Dat nummer staat daar ook nog eens tussen. Dat is dan telefoon 050 50 05 76. En dat is dan in Moerkerke. Goed, dat waren ze dan.
Dat was het ook wat het programma Satelliet betreft. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering, of misschien wat mij betreft tot vanavond.
Ja, wat mij betreft ook tot één deze dagen. En onder een grijze hemel die niet was besteld door de weermaker, nemen wij afscheid. Wat ons betreft, tot een volgende keer.
Bedankt voor het luisteren.